avond voor ons wilt verzorgen. En wil beginnen eerst maar met een versje te zingen samen, Psalm 78, vers 3. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Wat er verder volgt in Psalm 78, vers 3. Ja, hij doet het inmiddels. Zegen te vragen. Heere God van hemel en van aarde, Gij die hoog woont en troont, en nochtans, Heer, uw bemoeienis wilt hebben met deze aarde. Want, Heer, ze is toch uit uw hand voortgekomen, goed en rein. Heer, ja, zeer goed. En Heere, we zijn van u afgevallen. Heer, dat we dat ook alle mogen inleven. Maar bovendien ook, Heere, dat Gij die moederbelofte gegeven hebt, dat Gij de breuk geheeld hebt. Heer, dat we dat voor hart, hoofd voor hoofd naar hart van hart, ook ieder mogen leren kennen, u mogen leren benodigen. Daardoor hebt Gij uw Zoon gegeven, Heer, de moederbelofte en vlak veld gemaakt, uw woord, de weg, de waarheid en het leven. Heere, kom ons dan te trekken in die weg. En zo zijn we hier ook met deze jonge ouders. Heer, die ook hier een kind ten doop mochten houden, waar Gij ook uw verbondsbeloften ook aan de harten van die kinderen wilde verzegelen, Heer. En nu is het toch het gebed ook van die ouders, maar ook hun plicht, dat hebben ze ook beloofd, Heer, om hun kinderen op te voeden naar uw woord, een bijbelse opvoeding te geven, wegwijzer te zijn, Heer, och. Om ook een middel te zijn, omdat ook uw beloften ook in hun levens bewaard mogen worden. Heere, wil dat zo dan alles nog wel maken. Ook de ouders daarin de bekwaamheid geven, in afhankelijkheid van u, het opzien tot u. Ja, de liefde in het hart, dat leven uit u. Ja, dat zal toch zo groot zijn dat ze ook voor hun kinderen, Heer, als lichtend licht, als zoutend zout mogen zijn. Heer, een leven in een wereld na het paradijs, waar zoveel is, Heer. Ja, waar vanuit onszelf niets is wat naar uw woord is. Alles strijdt daartegen. Maar gij verandert nog harten. Gij komt nog vernieuwende genade te schenken. We hebben alles zo nodig. Heren, dat we daar elkaar dan niet voor in de weg zouden staan. Maar ook als ouders onder elkaar, heren, nog elkaar ook tot een hand en een voet mogen zijn. Heren, toch dat zo de onderlinge liefde, heren, de onderlinge trouw, heren, de onderlinge band ook zo dan mag zijn. Dat we ook bij elkaar, heren, daarin nog te raden mogen gaan, heren. Maar bovendien ook bij u, heren, want ach, wie zijn wij? Maar dat we dan de wijsheid ook alleen van u zouden begeren. Ook in het voorgaan daarin. Heer, ook ons als ouderen, ook als rader kerk, maar ook als ouderen die zich geroepen voelen om daar ook een taak in te vervullen. Zoals ook onze inleidster dat mag doen, wil ook haar daarin gedenken. Ook haar arbeid daarin zegenen. Heer, dat dat zo ook nog tot vrucht mag zijn. Tot eer van u, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, wil ons deze avond dan zo tezamen gedenken. Heer, wil u zegenhandig over ons uitbreiden. We vragen het, want we hebben niets verdiend. We vragen het in de vergeving onze zonden. In de vernieuwing onze harten. Tot eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Amen. Ik wil met u lezen kort gedeelte uit Psalm 78, de eerste 8 versen. En enkele gedachten daarbij nog formuleren. En dan daarna zal ik ook het woord geven aan mevrouw Hatingsveld. Ik lees Psalm 78, de eerste 8 versen. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt uw lieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken, ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Die mij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgend geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgend geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Tot zover onze schriftlezing. Een korte meditatie. Kinderen opvoeden tot Gods eer en daarbij 3 aandachtspunten. Wat God deed, wat Asaf doet en wat Gods doel daarmee is. Het eerste dus wat God deed. Ja, want je kunt beginnen met wat je zelf als ouders en kinderen allemaal wel of niet moet of mag doen. Maar moeten we niet beginnen bij God? Wat deed Hij? Dat staat in vers 5. En daar staat, Hij, dat is God, heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Dus God heeft 2 dingen gedaan. Hij heeft een wet gesteld in Israël. Daarbij denken we aan de wet van de 10 geboden, maar ook aan de wetten van Mozes, die God gegeven heeft, en die in de boeken van Mozes beschreven staan. En ten tweede, Hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob. Dat woord getuigenis, dat doet denken aan een eed. Aan een eed van een verbond. Een verbond dat opgericht is door God zelf. Hij is het die de kinderen van Jacob, die de kinderen van Israël apart zette. van alle andere volken. En hij gaf hen ook een teken van het verbond. Destijds de besnijdenis, later het water van de doop. En dat alles met één doel, opdat ze hem zouden dienen en vrezen. Hij heeft, zo staat in vers 5, onze vaderen geboden dat ze hun kinderen zouden bekendmaken. Het tweede, wat Asaf doet. Asaf zegt, ik zal mijn mond open doen met spreuken, ik zal die verborgenheden overvloedig uitstorten van oudsher. Ik zal mijn mond open doen om te spreken over wat? Ja, waar moet je eigenlijk met je kinderen over praten? Wat moet je ze eigenlijk vertellen? De Bijbel geeft ons hier instructie. De instructie om tegen onze kinderen het hele verhaal te vertellen. Want dat blijkt pas werkelijk dan wie ik ben, wie God is en wie Jezus Christus is. Hier staat een vertelinstructie voor thuis, voor de vergeving, voor de vereniging, voor de school, voor de catechisatie. Die beginnen met twee raadsels. Hoe is het mogelijk dat ik zo slecht ben? En hoe is het mogelijk dat God zo goed is? Dus te vertellen verborgenheden. En ook in de tweede plaats de loffelijkheden des Heren. Dat wil zeggen zijn aanbiddelijke wonderlijke daden. En zijn sterkheid, zijn macht en kracht. En zijn wonderen, kortom, de grote daden van God. Het derde, wat Gods doel daarmee is. We lezen in vers 6 en 7 een zin die begint met opdat. Daar gaat het dus over het doel wat de Heere heeft met het onderwijs van aan de volgende generatie. Gods doel is als eerste dat de komende generatie het weten zal, opdat ze, en dat is het tweede, hun hoop op God zouden stellen. Wil je de kinderen hoop, werkelijk hoop geven voor de toekomst, maak je dan als ouders minder druk om het saldo van hun spaarrekening, om hun opleiding, om hun carrière. Er is hoop voor je kinderen, werkelijk hoop, voor nu en voor de toekomst, als ze middelijkerwijs door het onderwijs hun hoop op de levende God mogen leren stellen. Zeker, dat is uiteindelijk Gods werk. Maar God wil ons gebrekkig vertellen en voorleven gebruiken door wat binnenkomt door de poort van het oor en het oog, door de Heilige Geest te brengen in het hart. En dan is nog een derde doel, dat zij, de volgende generatie, zijn daden niet vergeten, maar zijn geboden zullen gehoorzamen. Kinderen aan Gods geboden niet gehoorzamen door een stel. Kinderen zullen aan Gods geboden niet gehoorzamen door een stel harde regels. Vergeet het maar. Maar wel als je die goede regels van de Heere voorgehouden krijgt vanuit het hart, waaraan ze de gedachten als het ware kunnen ruiken. Hoe lief heb ik uw wet. Vanuit een hart dat het uitstraalt. Dit is niet zwaar. Dit is wederliefde omdat God naar ons heeft omgezien. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is het zo waard. Hij gaf zijn zoon. Om dat wonder van ontferming en genade ook onze kinderen voor te leven. Je hem te kennen, dat is het leven. Tot hiertoe deze inleiding. Dan wil ik u het woord geven aan mevrouw van Hattingsveld voor de inleiding.
Heel erg bedankt voor de uitnodiging om vanavond bij jullie te zijn. Ik vind het heel waardevol dat jullie opvoedingsavonden in de gemeente houden. Want we hebben elkaar als gemeenteleden, denk ik, in deze tijd heel hard nodig. En we zullen elkaar, denk ik, alleen maar meer nodig krijgen. Want wie een Bijbelse opvoeding wil geven, die roeit tegen de stroom in. Ik wil vooraf even zeggen dat ik hier niet sta omdat ik een goede opvoeder ben. Jullie zouden er vanavond niks mee opschieten als je het met mijn woorden moest doen. Maar ik wil proberen om met jullie te luisteren naar het woord van de Heere, want ik ben ervan overtuigd dat daarin alles staat, ook voor 2023, om een opvoeder, een Bijbelse opvoeder te zijn. We hebben twee thema's vanavond, naar aanleiding van de vragen die jullie bij de commissie hebben ingediend. De eerste vraag gaat over het geweten. Hoe vorm je dat nou? En de tweede vraag ging over de kerkgang. Ik wil voor de pauze het eerste thema nemen, na de pauze het tweede thema. Ik heb nog niet eerder twee thema's op een avond gedaan. Als ik ergens ben, dan doe ik altijd één thema. En meestal hebben we dan stof genoeg. Dus we gaan proberen om het vanavond met twee thema's te doen. En als ik te veel uitloop, dan trekken jullie maar gewoon aan de bel. Om het wat te vergemakkelijken heb ik een handout gemaakt die je mee kunt nemen als je straks naar huis gaat. En daar staat ook een huiswerkvragen op. Zo doen ze dat op school ook. Hè. Als ze de lesstof in de les niet klaar krijgen, dan krijgen de kinderen het mee naar huis. Nou, ik heb daar ook wat huiswerkvragen op gezet. En dat is meer bedoeld voor jezelf. Van als je nou in de setting van je gezin weer bent en je kinderen voor ogen ziet, kijk dan nog eens met de stof die we vanavond doornemen naar je kinderen. Wat heeft mijn kind, wat hebben mijn kinderen hierin nodig? Dus neem die straks aan het eind van de avond mee. Eerst het geweten. Drie dingen gaan we kort langs. Wat is het geweten? Hoe vorm je het geweten? En als derde, hoe ontwikkelt dat geweten van mijn kind nou en wat betekent dat voor mijn opvoeding? Jullie weten denk ik wel dat het geweten wel eens het innerlijke kompas wordt genoemd. Nou, dat beeld dat ken je denk ik. Hè? Een kompas gebruik je om de goede weg door het leven te vinden. Alleen, dan heb je natuurlijk wel een kompas nodig dat goed staat afgesteld. Nou, zo is het met het innerlijke kompas, met het geweten ook. Dat geweten wijst de weg door het leven. Maar als dat niet goed is afgesteld, geeft het niet de levenskoers die de Heere wil. En dat is de realiteit waarin wij ons als opvoeders bevinden. Mijn kompas, jullie kompas, het kompas van onze kinderen, staat niet goed afgesteld. Sinds de zondeval leggen we de richting die de Heere wijst naast ons neer en we willen niets liever dan zelf onze weg door het leven bepalen. Dat betekent dat dat innerlijke kompas afgesteld moet worden. Ja, hoe gaat dat? Nou, ik denk dat we allemaal hetzelfde antwoord zullen geven. Ten diepste alleen als het hart vernieuwd wordt. Dan wordt onze levensrichting weer gericht op de Heere. En dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor onze kinderen. En je voelt het, denk ik, wij kunnen als opvoeders dat niet voor elkaar krijgen. Dat kan de Heere alleen. Misschien zegt er een, nou dan kunnen we wel stoppen om over gewetensvorming te praten vanavond. Want ja, als alleen de Heere dat kompas goed kan africhten. Toch zegt de Heere dat niet in de Bijbel. De Heere zegt, juist omdat het verkeerd staat afgesteld, voed je kind op in mijn weg. De Heere werkt middelijk en hij wil ons als ouders gebruiken om dat innerlijke kompas van onze kinderen op de Heere te richten. En we hebben het ook bij de doop beloofd dat we dat zullen doen. Hoe vorm je nou dat geweten van je kind? Als ik de Bijbel goed lees, dan denk ik dat de Heere ons 7 bouwstenen geeft. Ze staan ook op de handout straks. 7 bouwstenen die alle 7 beginnen met een G om ze je te laten onthouden. Gods woord is het fundament. We kennen allemaal Psalm 119. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdelheid omsingeld rein bewaren als hij het houdt naar Gods woord? Dus Gods woord is het fundament van de gewetensvorming. Dat betekent tegelijk dat dat woord van de Heere een hele centrale plaats in ons gezinsleven inneemt. Als wij onze kinderen leiding willen geven vanuit Gods woord, als we hun geweten willen vormen van Gods woord, moet Gods woord ook het fundament van ons gezinsleven zijn? Dat we ons steeds afvragen van, ja, wat wil de Heere? Wat zegt Gods woord hierover? En ik denk dat we dan ook regelmatig met onze kinderen om tafel zitten en met ze zoeken als er iets binnenkomt of als ze met iets in aanraking zijn geweest. Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En zullen we samen op zoek gaan? Gods woord als fundament, dat we dat zo onze kinderen voorleven. Tweede is een gezinscultuur die bijbels is. En daar bedoel ik mee, je kinderen verzorgen is ook opvoeden. Een goede hechting, een veilig gezin. Dat je beschikbaar bent als ouders, dat er liefde is in het gezin. Dat is een vruchtbare bodem waarop het geweten van je kind zich kan ontwikkelen. De derde G is gesprekken voeren. Ik denk echt dat de Bijbel gesprekken als het belangrijkste opvoedingsmiddel aangeeft. Je denkt misschien ook aan Deuteronomium 6. Deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn en ge zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als ge in uw huis zit, als ge op de weg gaat, als ge nederligt, als ge opstaat. Dus spreken is een heel belangrijke bouwsteen om het geweten van onze kinderen te vormen. En dat staat natuurlijk niet los van 1 en van 2. Juist in die liefdevolle setting van het gezin, rondom Gods woord, met onze kinderen praten over waar ze mee in aanraking komen. Ik denk dat hier ook iets ligt in onze gezinnen waarom veel jongeren het op dit moment moeilijk hebben. Als je kijkt, als je zou optellen hoeveel minuten zit je nou in je gezin met je kinderen rondom de Bijbel. Als je dat zo voor jezelf eens zou tellen, met ontbijt en tussen de middag misschien en 's avonds en bij het naar bed gaan misschien nog even. Nou, dan kom je op een aantal minuten. Als je nou kijkt naar onze jongeren met een mobiele telefoon, hoeveel tijd zijn ze in gesprek met de wereld? Ja, die via hun telefoon binnenkomt. Als je dat optelt, dan kom je aan uren. En als we die Bijbeltijd van ons optellen, zitten we aan minuten. Dus je voelt wel dat in gesprek zijn, dat is heel erg bij onze kinderen aanwezig vanuit de wereld. Maar wat zetten we er nou tegenover vanuit het woord van de Heere? In gesprek zijn rond de Bijbel. Vierde bouwsteen, grenzen en regels stellen. Dat hoort ook bij gewetensvorming. En ik weet dat veel ouders op dit moment dat niet eenvoudig vinden. Maar als je bijvoorbeeld het spreukenboek leest van Salomo, dan kom je heel regelmatig tegen, mijn zoon wandel niet, of mijn zoon hoort toe, of hoor de tucht, of laat af. Het zijn allemaal grenzen, regels die Salomo aan zijn zoon in het spreukenboek geeft. En er is een boek, misschien ken je dat, Ruimte door regels. Juist door regels geven wij onze kinderen ook weer ruimte waarbinnen ze kunnen leven. De vijfde bouwsteen is gezinsgodsdienst houden. Nou, hoef ik eigenlijk niks over te zeggen, want dat kwam vanuit Psalm 78. Onderwijs je kinderen vanuit de wet van de Heere. En dat is niet negatief, van je mag dit niet en je mag dat niet. En dat is ook juist positief. Wat is de bedoeling van je leven? Waar leef je voor? Waarom heeft de Heere je geschapen? Wat vraagt de Heere van ons? Dat zit allemaal in dat gezinsgodsdienst, die vijfde bouwsteen. De zesde, het goede voorbeeld geven. Ja, misschien voeden we wel meer op door wie we zijn dan door wat we zeggen of wat we doen. En ik denk dat dat heel een grote zorgvuldigheid ook vraagt. Dat er geen kloof is tussen wat we belijden en wat we doen in ons leven. Een kloof tussen leer en leven is, ja, je zou bijna zeggen, is een bedreiging voor de gewetensontwikkeling bij je kinderen. En we horen het ook Paulus zeggen tegen Timotheus als die predikant wordt. Wees een voorbeeld in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. En ik denk dat hij dat daarmee ook tegen ons zegt om een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. De zevende bouwsteen is Gods genade en zegen of genade en gebed. Wij als ouders kunnen er niet voor zorgen dat ons kind een volmaakt geweten krijgt. Dat zeiden we net, dat kan alleen de Heere. En laat ons dat afhankelijk maken van Hem om zijn zegen over onze opvoeding. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Dus dat zijn de zeven bouwstenen die we hebben en we gaan ze zo concreet maken naar aanleiding van een paar voorbeeldsituaties. Eerst nog even dit. Hoe ontwikkelt het geweten van je kind? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan in de psychologie en je zou kunnen zeggen dat daar vijf fases uitkomen. 0 tot 3 staat het ik centraal in de gewetensvorming. 4 tot 6 staan regels centraal. 7 tot 11 jaar de bedoeling achter de regels staan centraal. 12 tot 16, dat herken je van de pubers, de groep staat centraal. En dan een volwassen geweten is principes staan centraal. En voor een christen geldt dan Gods wet staat centraal. Dat was even een stukje basis. We gaan nu, en dan mogen jullie weer wakker worden. We gaan nu even met elkaar nadenken over een paar voorbeeldsituaties waarin blijkt van, waarin je merkt van hoe die gewetensontwikkeling gaat. En ook van, ja, wat betekent dat dan voor mijn opvoeding? We gaan even die verschillende fasen langs. 0 tot 3. Als je een kind van deze leeftijd in je gedachten neemt, dan weet je van, nou, dit kind gaat ontdekken dat het een eigen persoonlijkheid heeft. Het gaat ook steeds beter begrijpen dat er regels zijn. Alleen wat is het kenmerkende in deze leeftijd? Die regels hangen voor het kind nog heel erg samen met de opvoeder. Ben jij als opvoeder weg, dan is voor je kind ook de regel weg. Nou, let op. Je zit in de kamer met bezoek en op de tafel staat een schaal met koekjes. Je dreumes, anderhalf, die schuifelt er tussendoor. En die heeft al een keer geprobeerd om zo'n koekje van de schaal te pakken. En jij helpt, het heeft al een koekje op, dus jij helpt je kind van, nee, niet nog een koekje pakken. Je leert je kind zich aan de regel te houden. Nou, is er iemand die jou roept in de keuken of in de andere kant van het huis en jij loopt de kamer uit. De vraag, wat kun je nu het beste doen als je die kamer uitloopt met die schaal met koekjes? Wie? Wegzetten. Juist. Stel je voor dat je dat niet doet. Jij probeert je kind duidelijk te maken, nee, je mag niet een koekje pakken. Maar als jij weg bent, is voor jouw kind ook de regel weg. Dus zodra jij uit het oog bent, gaat je kind toch naar die koekjeschaal en pakt het een koekje. Nou heb je die koekjeschaal niet weggezet toen je wegliep en je kind heeft een koekje gepakt. Wat doe je? Je zegt dat het niet mag. Ja? Je pakt het koekje af. Je zet de schaal alsnog weg. Nog iemand? Ja? Hoe streng zou jij straffen?
Dat ligt ook aan mijn eigen gemoedsverstand.
Kijk, dan zal ik je helpen. Je mag mild zijn in deze situatie. Want de gewetensontwikkeling van een kind tussen 0 en 3 is niet verder dan, ja, die regel is er alleen als mijn moeder er is, of mijn vader, of. En is de opvoeder weg, dan is ook de regel weg.
En als je dan bijvoorbeeld
ik denk niet dat gelukt is. Nee, dat kan een kind op die leeftijd nog niet. Nee. Heel goed om je te realiseren, ben ik weg, dan is voor mijn kind ook de regel weg. Dat betekent dat je dus niet streng hoeft te straffen, want een kind op deze leeftijd kan het nog niet anders. Natuurlijk mag je wel je kind helpen en aan herinneren van nee, je mag geen koekje pakken, ook als mama er niet is. Hè? Dat je toch die gewetensontwikkeling verder probeert te brengen, dat je de regel herhaalt. Maar het is goed om je te realiseren dat een kind nog niet verder is in de ontwikkeling van het geweten. Gelukkig, dit hebben we al besproken. Gelukkig gaat dat steeds verder groeien. En bij 4 tot 6 kun je ervan uitgaan dat een kind zich aan een regel kan houden. Hoe werkt dat bij kinderen van 4 tot 6? Zij houden zich aan de regels vooral vanwege de gevolgen die een overtreding heeft. Nou, stel je voor, een kind van 5 heeft een snoepje uit de snoeppot gepakt in de keuken zonder het te vragen. Het kan zijn dat je kind denkt, nee, dan wordt mama boos, dus dat doe ik niet. Gevolg, mama, papa wordt boos, dus ik doe het niet. Het gevolg bepaalt of een kind zich aan de regel houdt of niet. Is je kind een heel erge snoepert, kan het ook zijn dat het denkt, ah, ik heb tenminste iets lekkers als ik een snoep heb gepakt. Dus daarom pak ik het toch. De vraag is dus, hoe kun je dat eerste stimuleren dat een kind het toch niet doet? En hoe kun je het tweede, dat het kind het toch wel doet, hoe kun je dat afremmen? Hoe kun je in deze fase 4 tot 6 stimuleren dat je kind zich aan regels houdt en voorkomen dat je kind regels overtreedt? Wie heeft daar gedachten over? Belonen als het kind zich aan een regel heeft gehouden, hoeft niet in het groot met cadeautjes of geld, maar juist ook even met woorden, wat fijn, of daar word ik blij van, of hè, gewoon even iets positiefs, zeg maar. Goed gedrag belonen, ja? Zijn er wel meer dingen te noemen? Consequent zijn bij verkeerd gedrag, bij goed gedrag. Consequent zijn ten aanzien van regels die je stelt. Heel belangrijk. Nog één? Ja, precies. Juist omdat bij deze kinderen dat gevolg van de overtreding voor hen bepaalt of ze zich aan een regel houden of niet, moet je er eigenlijk voor zorgen dat het gevolg bij overtreding vervelender is, dat is ook wat jij bedoelt te zeggen, dan het voordeel wat een kind ervan heeft. Dus dat is op deze leeftijd hoe je met je kind bezig bent rondom die gewetensvorming. Nou, hier staan ze alle drie. Dan gaan we. Ja?
Denken ze, zeg maar, ook zo over de
eerlijkheid? Ja, klopt. Je ziet, hun geweten zit in die fase. Dus ook ten aanzien van hun godsbeeld zal dat een bepalend iets zijn. En dus ook waar je erg in kunt hebben als je met je kind daarover spreekt. Ja, mooi dat je dat even noemt. Klopt. Het geldt in de omgang met elkaar en het geldt horizontaal, het geldt verticaal. Ja. Dan gaan we naar 7 tot 11. Je ziet het kind groeien, steeds zelfstandiger worden. Het gaat steeds meer zelf nadenken. Het leert ook meer verantwoordelijkheid dragen. Het wordt zich meer taakbewust. Je ziet op deze leeftijd dat een kind zich houdt aan een regel als het de bedoeling erachter belangrijk vindt. Nou, dan heb je hier een mooie casus. Daan van 8 komt uit school met een blad papier. Hij verfrommelt het, gooit het in de berm en roept tegen zijn vriendje. Dat mag eigenlijk niet, maar ik doe het lekker toch, want er is niemand die het ziet. Wat valt je op aan de redenering van deze jongen van 8? Niemand ziet het. Niemand ziet het. Past dat eigenlijk nog bij die leeftijd? Als je zegt van... Dat klinkt meer als wat we net behandelden, hè? 4 tot 6. De consequentie bepaalt of je aan een regel houdt. Dus deze jongen zit nog in een te jong niveau eigenlijk. Te laag niveau van zijn gewetensontwikkeling. Dat is opvallend bij wat hier gebeurt. Juist. Ja, dus hoe kun je hem verder helpen in zijn gewetensontwikkeling? Door die bedoeling uit te leggen. Heel goed. Ja, klopt. Dus hij heeft uitleg nodig bij die regel. Ga gezinsmoment met hem doen over het mooie van de schepping. Dat de Heere de schepping zo mooi gemaakt heeft en dat wij die niet... Ja, die mogen we niet vuil maken. Die willen we ook niet vuil maken. Als iedereen dat zou doen, wordt het een rommel. Desnoods kun je bij zo'n gezinsmoment ook met elkaar nog afval gaan prikken, zeg maar even. Hè? Dat hij het aan de lijve ervaart van... Ja, maar dat Gods mooie schepping, die wil ik niet zo bevuilen. Dat heeft deze jongen nodig om hem verder te brengen in de ontwikkeling van zijn geweten. Dan krijgen we 12 tot 16, vaak heel herkenbaar voor opvoeders. De groep staat centraal. Wat je doet wordt bepaald doordat je bij de groep wil horen. Je doet het omdat iedereen het doet. En dat tweede aandachtspuntje is best belangrijk. Als ze voor die tijd, dus voor de puberteit, hebben geleerd om zelfstandig te denken, niet zomaar mee te doen omdat iedereen het doet, en verantwoordelijkheid hebben geleerd, zullen ze zich gemakkelijker, zullen zich minder van die groep aantrekken? Zullen ze gemakkelijker zichzelf kunnen blijven in de groep? Nou, ik weet niet of dat hier ook een punt is, maar dat is iets wat bij ons best wel speelt. Als die brugklassers, als ze uit school komen, dan gaan ze naar een supermarkt en dan wordt er energiedrank en chips gekocht en het wordt onderweg opgegeten en... Nou ja, de afval is dan vaak ook langs het fietspad te zien. Maar Mark gaat niet mee. Hij gaat niet mee naar die winkel om daar energiedrank en chips te kopen. Hoe zou dat kunnen komen? Dat hij dat niet doet. Ja? Ja. Ja, die ouders van Mark, voordat hij naar het voortgezet onderwijs ging, in de zomervakantie, hebben ze met hem gepraat over, het hele dorp is bekend dat dit een probleem is bij die jongeren in de brugklas. Dus die ouders hebben gezegd, Mark, je kunt ervan op aan dat ze gaan vragen of jij meegaat naar de supermarkt, energiedrank kopen, chips kopen. En die hebben met hem een afspraak gemaakt. Elke keer als jij dat niet doet, stop ik een euro in een potje. En als je 18 bent, dan krijg je dat geld en dan mag je van gaan naar rijles 17. Die ouders hebben hem gesteund in de omgang met de groep. Ze hebben hem weerbaar gemaakt. Ze hebben uitgelegd waarom het ongezond is. Ze hebben uitgelegd waarom het jammer van je geld is. En op die manier is Mark sterk komen te staan. Het is heel belangrijk in deze fase dat we onze kinderen steunen. En dat vraagt ook dat je investeert, tijd voorneemt, gesprekken voert, betrokken bent. Nou, dan gaan we naar het volwassen geweten. En dat wil zeggen dat principes centraal staan. En voor ons als christenen, Gods wet staat centraal. Je wilt doen wat de Heere van je vraagt. Je wilt leven overeenkomstig zijn wet. Ja, dan moeten wij als volwassenen wel in de spiegel kijken, denk ik. Want Is dit zoals wij leven? Er een casus uit onze omgeving. Misschien hier speelt hij hier ook wel. Zijn gezin heeft een nieuw huis gekocht. Er staan nogal wat bomen omheen en die vader die vindt dat eigenlijk maar niks. En op een dag besluit hij om op eigen houtje maar wat bomen te rooien. Mag toch wel, pap? Vraagt een van de kinderen. Ja, eigenlijk moet je vergunning vragen, maar weet je, we doen het gewoon en ze merken er niks van. En we maken van die stammen haardblokken en die takken die versnipperen we en we doen het gewoon. Op welk niveau functioneert het geweten van die vader? Ja? Op kleuterniveau, hè? Op kleuterniveau. Niemand die het ziet, we doen het gewoon even. Dat geweten van die vader functioneert op kleuterniveau. Geen consequentie. Nou, oké, dan doen we het gewoon. Wat doet het met het geweten van je kind als jouw geweten op kleuterniveau functioneert? Nee, dat wordt niet veel hoger. En dat is echt een belemmering. Ik denk echt dat we als volwassenen eerlijk in de spiegel moeten kijken van op welk niveau functioneert mijn geweten. En er zijn natuurlijk tal van andere voorbeelden aan toe te voegen. Als je je tijdens autorijden alleen aan de snelheid houdt omdat je weet dat er gecontroleerd wordt. Ja, zit je eigenlijk ook op kleuterniveau. Voel je? Dus zonder onze woorden geven wij aan onze kinderen al een boodschap. Hè? Van de wet van de overheid en van de wet van de Heren hoef je dus niet zoveel aan te trekken. We gaan gewoon onze gang. En dat is zo funest voor de gewetensvorming. Ik vind het echt best heel aangrijpend eigenlijk dat het zo werkt en dat we ons daar vaak helemaal niet van bewust zijn ook. En goed, ik wil het thema Bijbels geweten af gaan ronden en aan jullie vragen of er nog vragen zijn. Heb je nog vragen bij het gewetensvorming van je kind, van je kinderen? Ja. Ja. In de puberteit zijn onze kinderen natuurlijk vaak behoorlijk in verwarring. Ik denk dat het goed is om daar oog voor te hebben. Als een kind in de puberteit zich een poosje helemaal niet aan regels kan houden, wil dat niet gelijk zeggen dat het geen geweten heeft of dat het geweten niet goed functioneert. Dus dat is denk ik het eerste om in het achterhoofd te houden. In de tweede plaats is het denk ik ontzettend belangrijk om te proberen om met kinderen in gesprek te blijven. Wat maakt dat je dit doet? Waarom kies je hiervoor? Wat zijn onze regels? Waarom hebben wij deze regels? Wat vraagt de Heere van ons? Dus met je kind in gesprek proberen te blijven rondom het woord van de Heere. Wat kan ik daaraan toevoegen? Ik weet dat er ouders zijn die hun kinderen het huis uitzetten als ze zich niet aan regels houden. Het zou mijn strategie niet zijn, omdat ik denk dat wij als opvoeders te allen tijden het beeld van de Heere moeten proberen te blijven vertonen richting onze kinderen. En laten we ook praten over vergeving, over hoe kun je elkaar helpen om toch je aan die regels te houden? Het is in de puberteit vaak een kwestie van wat geven, wat nemen. En je ziet bij heel veel kinderen, als ze die puberteit door zijn, dat ze toch wel weer terugkomen. Dus ja, dat is toch wel een hoop die ik hieraan heb. Maar misschien is er iemand hier die een aanvulling heeft op dit antwoord of een reactie op de vraag.
Op dat moment te laten zien dat het heel veel pijn doet. En daar is wel zeker blij dat het ook houden is dat je het vaak met de buiten. En hoe we op het moment op mij te vragen, dan daar het gesprek daar van over aan. Niet te laten escaleren op dat moment. En dan juist laten voelen, je liefde laten voelen, dat in je bewogenheid, ook je verdriet, wat ja. Later.
Ja, dit is een heel mooi voorbeeld van een wat later een Engelse predikant is geworden. Die kwam ook altijd zo laat thuis op zaterdagavond en die vader wist niet meer wat hij ermee moest. En toen dacht hij, op zaterdagavond ging hij zijn Bijbel lezen en ging hij zoeken van Heere, welke tekst wilt u nou dat ik aan mijn zoon meegeef als hij thuis komt? En die jongen kwam ook nog eens dronken thuis en die kwam half in de nacht thuis. En elke keer als die jongen die trap opstommelde, zei zijn vader een Bijbeltekst op, die hij die avond had geleerd. En één van die teksten slaat bij die jongen naar binnen. En hij is predikant geworden in een kerk in Engeland. Dus laten we de kracht van Gods woord ook daarin niet onderschatten. En laat het van de Heere verwachten en van zijn woord en niet van onze boosheid, van onze preken, van onze consequenties of wat ook. Ja, ik denk het woord van de Heere kan zoveel kracht doen in het hart van onze jongeren. Dan ja, wordt alles anders. Andere vragen rond dit onderwerp? Ja, dat is heel lastig. Eigenlijk zou je naast gewetensvorming ook nog een lijn van karaktervorming kunnen zetten. Die vijf fasen die we hebben gezien, die zijn zodanig onderzocht dat men ervan uitgaat dat karakter daar niet echt meer een invloed op heeft. Maar je ziet in het dagelijks leven natuurlijk wel dat er toch wel wat meer volgzame kinderen of wat meer rebellerende kinderen zijn. Dus in die zin speelt karakter wel een rol. Ja. Ja. En ja, dat zal ook zijn in hoe je je kind benadert. Het ene kind heeft een andere vorm van straf nodig dan een ander kind. Dat is ook positief. Het ene kind heeft een andere liefdestaal dan het andere kind. Dus ja, zo zie je wel dat je van het algemene toch meer naar het concrete je kind voor ogen moet zien en ja, moet proberen aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Ja. Andere vragen? Ja, ik gebruik zelf het voorbeeld van de inwendige stem liever niet, omdat ik merk dat dat misverstanden oproept. Kijk, je inwendige stem wordt zo gevormd afhankelijk van je opvoeding, zoals we dat net hebben gezien. We weten bijvoorbeeld van stammen in zendingsgebieden dat hun inwendige stem spreekt als ze niet iemand doden. Dus dat komt omdat zij zijn daarbij opgevoed van ja, als die persoon zo doet, moet je hem doden. Wordt dat iemand niet gedood, gaat die inwendige stem spreken. Dus daarom vind ik het altijd een beetje een beetje subjectief om van inwendige stem te spreken, want hoe die spreekt is dus heel erg afhankelijk van hoe die is gevormd. Daarom gebruik ik liever het beeld van het kompas, wat aangeeft van dat het nodig is om het gericht te laten zijn op Gods woord en wet. En alleen als een geweten zo wordt gevormd dat Gods woord het richtsnoer is, zal die inwendige stem het goede spreken. Maar als je anders gevormd bent, kan die dus ook iets zeggen wat tegen Gods woord is. Dus vandaar dat ik dat een verwarrend voorbeeld vind. Ja, maar goed, ik heb achter op de tafels ook drie boeken over gewetensvorming liggen. En uw broer, Dona Egas, heeft ook een boek erover geschreven. En die geeft ook, die behandelt ook allerlei bijbelteksten waarin het over geweten gaat. En wat u aanhaalt, het toeschroeien van het geweten bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel iets wat in de Bijbel ook genoemd wordt. Er staan best heel veel teksten die verwijzen naar het geweten in Gods woord. Dus ik zou naar dat boek willen verwijzen als u er verdere studie naar wil doen. Ja. Ja, wij weten bijvoorbeeld bij kinderen met autisme dat hun godsbeeld toch anders gevormd wordt. Ja, hun beeld van alles wat ze om zich heen zien is natuurlijk anders. En zo is dat ook richting de Here en richting de Bijbel. Dus het is zeker zaak als je zo'n kind hebt om je daar ook in te verdiepen. Bij Helpende Handen bijvoorbeeld komt steeds meer informatie over gewetensontwikkeling, godsdienstige ontwikkeling van kinderen met autisme. En wij weten ook dat bepaalde kinderen door het beeld wat ze binnen hebben gekregen en ja, wij zouden dus zeggen verkeerd hebben geïnterpreteerd, ook heel veel angst kunnen hebben voor de Here, voor het straffen van de Here. Dus dat vraagt echt wel een hele wijze omgang om met deze kinderen rond het godswoord bezig te zijn. Dus als daar sprake van is bij iemand, dan zou ik je zeker willen aanraden om je te verdiepen in het materiaal wat bij Helpende Handen inmiddels online staat. En er zijn ook twee boeken over verschenen recent, als ik me niet vergis, over de geloofsopvoeding bij kinderen met autisme. Omdat het inderdaad toch een aparte route is, omdat ze dingen anders interpreteren. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja.
We hadden een voorbeeld aangenomen.
Ja.
Maar het geweten wordt eigenlijk wel gevonden op basis van wat je zegt.
Ja.
Zijn er nog andere manieren om daar eigenlijk in te spelen?
Ja, heel belangrijk. En daarom is zo'n opvoedingsavond ook heel waardevol. Heel belangrijk is dat een kind dus in een groep zit waarin Gods woord de norm is. Dat ze elkaar ook daarin steunen. Dat ze elkaar ook sterk maken. En je hebt dat, ik weet niet of dat hier ook is geweest, maar je hebt dat bijvoorbeeld gezien met een mobiele telefoon in groep 8 of een mobiele telefoon naar klas 1. Dat er oudercollectieven ontstaan. Dat je samen eigenlijk sterk staat, samen om je kind heen staat om het op die manier eigenlijk te begeleiden. Ja. Ja, is er hier niet geweest, zo'n oude collectief?
Ja, de catechisaties eigenlijk ook.
Oh ja, precies. Nou, er zijn dus scholen waar ze in groep 8 gewoon al de ouders laten komen en met elkaar afspreken van, nou, hoe staan jullie ten aanzien van mobiele telefoon? En kunnen we met een aantal ouders afspreken dat we dat nog niet doen? Dat je zeker weet dat je kind niet de enige is straks in die klas? En ja, persoonlijk vind ik dat echt een hele goede initiatieven. Dus als daar hier ook behoefte aan is, geef het ook aan op de basisschool. Is hier een christelijke basisschool? Geef het aan op de basisschool, want de directeur weet er ongetwijfeld meer van af. Het speelt op best heel veel scholen waar ze op die manier ja, gewoon ook hun kinderen steunen, om hun kinderen heen staan. Om die afspraken te maken, ja. Ja, ja, tegenwoordig al eerder. Ja. Ja, klopt hoor. Je ziet het echt heel sterk vervroegen. Ja. 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 Maar wees ervan doordrongen, hè? Hoe eerder je kind een mobiele telefoon krijgt, hoe meer het in gesprek is met de wereld en hoe meer je er tegenover moet zetten vanuit Gods woord.
Ja, op het moment dat ik dat geef, dan kun je ook de regels
maken. Ja, 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 maar. Ja, regelgeving. Ja, 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 ja. Van mij mag je wachten tot ze 15 zijn.
Ja,
ja. Ja, heb ik goede ervaringen mee. Ja. Maar goed, het gaat niet over mediaopvoeding vanavond. We moeten gewetensvorming afsluiten, want anders hebben we niet meer genoeg tijd voor het tweede thema. Dus ik stel voor dat we.
Beste mensen, het is 9:05, dus we willen weer gaan starten. Goed, we gaan zo weer beginnen. Ik heb hier trouwens de handout, die leg ik even hier op de tafel. Bij de uitgang dan kan ieder een exemplaar meenemen. We gaan nu over naar het tweede onderwerp. En als mevrouw van Huisveld het afgesloten heeft, dan zal Oudeling van der Haar met ons de avond afsluiten.
Nou, een heel ander thema na de pauze. We hebben even een reset gehad. De vraag was, hoe gaan kinderen de zondagse kerkdienst begrijpen en wat kun je daaraan bijdragen als ouders? Dus we gaan even kijken naar kind en kerk. Oh, ja, ik snap het al. Ik dacht dat ik het klaargezet had. Zo. Weer even drie thema's. Voorbereiden op de kerkdienst, betrekken bij de kerkdienst en het verwerken van de kerkdienst. Maar voordat we daarna gaan kijken, wil ik eerst een hele belangrijke opmerking vooraf maken. Want naar de kerk gaan is meer dan naar een preek luisteren. En ik denk in dat opzicht dat bij ons, dat is natuurlijk gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar ik denk dat de preek in dat opzicht bij ons wel eens te veel aandacht krijgt. Wij gaan niet naar de kerk om een preek te horen, in de eerste plaats. Wij gaan naar de kerk om de Here te dienen. Om Hem te ontmoeten in zijn huis. Om zijn zegen te ontvangen. Om zijn woord te horen. Om tot eer van Hem te zingen. Om onze gaven aan Hem te geven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij het zo ook naar onze kinderen toe vertellen. Want als je grote delen van de preek niet begrijpt als kind, dan zit je niet voor niks in de kerk. Je komt niet in de eerste plaats voor die preek naar de kerk, je komt voor de Here naar de kerk. En dat kan onze kinderen al een hele andere beeld geven op de kerkdienst. Want dan kunnen we aan onze kinderen ook vragen, wat zie jij in de dienst van de Heere? Wat merk je van hem? Of wat hoor je van hem? Of wat hoort de Heere van jou? Hij wil je stem horen door mee te bidden, door mee te zingen. Hij wil je gaven ontvangen door wat te geven. Wij denken soms van, ja, waarom zitten onze kinderen eigenlijk in de kerk? Nou, hier heb je het. Hè. Het is, naar de kerk gaan is veel meer dan naar een preek luisteren. En ja, neem dat allereerst mee naar je kinderen toe. Voorbereiden op de kerkdienst. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we aan onze kinderen dus ook uitleggen, juist ook vanuit die opmerking die ik vooraf maakte, uitleggen wat er in een kerkdienst allemaal gebeurt. En dat hoeft natuurlijk niet in één keer. Maar je zou bijvoorbeeld elke zondag voor iets kunnen kiezen en dan je kind erop laten letten. Zie je dat de dominee een hand krijgt van de ouderling? Waarom is dat eigenlijk? En als de dominee zo doet, waarom doet hij dat? Wat betekent dat? Dat je kinderen leert kijken, leert meedoen, leert begrijpen. Je ziet daar de titel van een boek, hij ligt ook op de tafel, waarin alles van de kerkdienst aan kinderen wordt uitgelegd. Dus dat zou je bijvoorbeeld daarbij kunnen gebruiken. En ik heb dat dus zelf geschreven toen onze kinderen op een gegeven moment meegingen naar de kerk, dat ik merkte van ja, je neemt ze als automatisch mee, maar er gebeurt zoveel wat ze van zichzelf gewoon niet begrijpen en wat voor ons zo gewoon is. En hoe mooi is het om dat aan je kinderen uit te leggen. Dus dat als eerste. Tweede, als er al van tevoren iets over een onderwerp van de preek bekend is, is het heel helpend om dat met je kinderen voor te bereiden. Zo help je ze ook om te luisteren, omdat je een stukje voorkennis activeert en een kapstok geeft als het ware, waar de preek op aan kan haken. Ik heb op jullie website gezocht van, is er hier een manier dat aan kinderen, dat aan gezinnen bekendgemaakt wordt waar de preek over gaat zondags? Nou, je ziet dus steeds meer gemeenten en onze eigen gemeente doet het ook. Op zaterdag geeft onze dominee een mailtje naar de gezinnen van de gemeente die een mailadres hebben doorgegeven. En dan vertelt hij dus waaruit hij gaat preken, wat het Bijbelhoofdstuk is, het vers en de punten. Er zijn zelfs dominees die breiden dat nog verder uit en die geven bijvoorbeeld ook vragen waar ze over in de gezinnen over kunnen praten. Oh, ik denk dat het mooi is om als kerkenraad eens te overwegen van, zou dat onze gezinnen kunnen helpen als wij de tekst van zondag al doorgeven aan de gezinnen, zodat je op zaterdagavond als gezin of op zondag bij het ontbijt het Bijbelgedeelte vast kunt lezen, moeilijke woorden aan je kind kunt uitleggen, het in het verband of in het groter geheel kan plaatsen. Dat helpt onze kinderen al, dan gaan ze al anders naar de kerk als het ware. De preek is voorbereid. Nou, catechismespreek neem ik aan dat hier tweede kerkdienst is. Nou, daar weet je sowieso wat er aan de beurt is. Dus dat geeft ook al gelegenheid om dat voor die tijd met je kinderen voor te bereiden. En als we straks tijd hebben, dan zal ik je nog wat hulpmiddelen laten zien die je bij de catechismespreek kan gebruiken. En het derde voorbereiding op de kerkdienst is denk ik heel wezenlijk ook, dat je met je kinderen bij het ontbijt of voor de kerktijd bidt om een zegen over de dienst. En dat je ook iets laat merken van, de kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. En hoe mooi is het, hoe bijzonder is het dat we daar vanmorgen weer mogen zitten. En dat de Heilige Geest ook in ons leven werken wil en werken kan. Ja, dan komen we bij de kerkdienst zelf. En ik weet niet hoe het hier is. Ik ben nog nooit hier in de kerk geweest, dus ik weet er echt niks van. Wat dat betreft praat ik ook blanco vanavond hoor. Dus niet dat je denkt van, er zit een hint in of wat ook. Ik praat gewoon blanco, want ik weet niks van jullie gemeente. Maar je ziet in veel kerken dat kinderen maar een beetje hun tijd uitzitten in de kerk. Hoe zouden we ze nou bij de kerkdienst kunnen betrekken? Hebben jullie daar gedachten over? Ja, mooi. Dat is ook al dat je ze een eigen Bijbel geeft inderdaad. Bijvoorbeeld vanaf groep 3 of zo, als ze leren lezen. Dat je ze de psalm op laat zoeken. Ja, dat is een manier om ze te betrekken bij de kerk. Zijn er nog? Ja? Meeschrijven in de kerk kan ook heel erg helpend zijn. Vraagt wel een stukje begeleiding, dat je het ze leert. Vaak begint een kind er met alleen moeilijke woorden op te schrijven. Op een gegeven moment ga je ze leren dat ze bij elk punt een paar dingen op kunnen schrijven. Ja. Precies. Ja. Mooi. Ja, ja, ja. Ja. Precies. Ja, ja, mooi. Ja. Nou, hier heb je dus een aantal punten. En we hebben ze denk ik al genoemd. Leer je kinderen meedoen in de kerk. Dus meebidden, meezingen, meelezen. Actief luisteren, bijvoorbeeld door mee te schrijven. En het derde wil ik even bij stilstaan. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons kind niet onderschatten. Nou, jij noemt het eigenlijk al bij een jong kind. Ook al zit het te draaien, het hoort vaak meer dan je denkt. Maar laten we onze kinderen ook niet overvragen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Eventjes dit schema. Kinderen van 4 tot 7 kunnen verhalen aan met een eenvoudig, duidelijk thema en gemiddeld kunnen ze 1 aspect van een verhaal onthouden. Als je een kind van 4 tot 7 in gedachten neemt, dan bedenk je al van ja, dat kind dat groeit in de Bijbelse geschiedenis. Als er in de preek een voorbeeld uit een Bijbelse geschiedenis is, helpt dat een kind van 4 tot 7 heel erg. Jij noemt, je kan je kind een stootje geven bij, kind een stootje laten geven bij een bepaald woord. Nou, ik zie ook vaak dat ouders hun kind een stootje geven. Is precies andersom. Als er een Bijbelse geschiedenis is, wat net op school is verteld, of uit de kinderbijbel is gelezen. Of dat helpt kinderen van 4 tot 7 heel erg. Kinderen van 8 tot 11, en dat zagen we net bij de gewetensontwikkeling ook al een beetje, die zijn gericht op het leven. En omdat ze al veel meer bijbelkennis hebben, kunnen ze delen van een preek beter begrijpen. En wat helpt hen als er een voorbeeld uit het dagelijks leven is, van vroeger, uit de kerkgeschiedenis of van nu? Dat dagelijks leven, dat is vaak iets wat ja, die kinderen van 8 tot 11 triggert, zeg maar even. En dan bij de plus 12, zij gaan steeds meer abstract denken, ze krijgen vragen van wie is God, wie ben ik, wat betekent de Bijbel voor mij? Nou, voor deze leeftijd is het belangrijk dat het geloof relevant gemaakt wordt. En dat betekent dat we voor kinderen duidelijk maken, wat heb je eraan voor je eigen leven? Dus dat is, als ik aan dominees een advies zou moeten geven, dan zou ik zeggen, zorg dat er in elke preek iets is uit een Bijbelse geschiedenis voor kinderen van 4 tot 7... Een voorbeeld uit het dagelijks leven voor kinderen van 8 tot 11. En wat betekent het voor mijn leven voor de pubers? Ik kom er zo op terug bij het verwerken van de preek, want daar kunnen wij er ook gebruik van maken. Verwerken van de kerkdienst. Napraten over de kerkdienst. Dus niet alleen de preek, je mag dat breder trekken. Voor wie is er gebeden, waarvoor werd er gedankt? Een onderdeel wat je hebt besproken met je kind, van let daar en daarop. Heb je dat gezien? Maar goed, ook de preek is natuurlijk onderwerp van gesprek. En het mooie is dat je dat schema wat we net zagen, kun je dus hier ook weer terug laten komen. Dat zijn vragen die bij je kind aansluiten. Dus bij een kind tussen de 4 tot 7 kun je vragen, heb je Bijbelse namen of een Bijbelse geschiedenis gehoord in de preek? kinderen van 8 tot 11 was er iets over het dagelijks leven wat je hoorde. En de tieners, wat betekent die tekst van vanochtend nou voor ons leven? Dat is, ja, waar zij zitten, zeg maar even, wat hun aanspreekt. Maar goed, de ene dominee heeft heel andere gaven dan de andere dominee. Ook al zijn kinderen misschien nauwelijks bij de preek betrokken. Er zijn altijd wel elementen uit de preek te halen door ons als volwassenen om... die ook de kinderen op hebben kunnen pikken. En ik zeg altijd, zie het als je taak om een brug te slaan van de preek naar het kind. En blijf daarbij ook altijd positief. Ze hoeven niet alles te begrijpen. Ze zullen bij het ouder worden steeds meer gaan begrijpen. Dat napraten is niet altijd eenvoudig, dat weet ik best. Maar het is voor kinderen ook weer een stimulans om... tijdens de kerkdienst te luisteren. Het is denk ik ook belangrijk om te proberen om het ontspannen te houden, dat het geen overhoring wordt. Daar zijn de kinderen vaak nogal allergisch voor, zeker als ze wat ouder worden. Daar zijn ook weer hulpmiddelen voor. Er is bijvoorbeeld zijn kaartjes voor een gesprekspot om over de preek te praten als gezin. En er is zelfs een moeder die heeft een soort spel gemaakt, een bordspel, gewoon met vragen ook over de preek, om zomaar op een ontspannen manier zondags met elkaar over de preek door te praten. Ik denk dat het verwerken van de preek, dat herkauwen, dat doen wij vaak door nog eens over de preek na te denken. Kinderen leren door te spelen, door te doen. Ze zijn hele mooie en ontspannen manieren om met je kind ook na de preek... er gewoon nog mee bezig te zijn. Een kerk bouwen van Duplo, handletteren voor wat oudere kinderen. Veel gezinnen hebben op dit moment een letterbord of een whiteboard of een schoolbord waarop je de tekst van de preek nog eens kan schrijven. Een kleurplaat, een Bijbelse kijktafel. Er zijn gewoon best heel veel mogelijkheden om ook de preek te verwerken, er nog eens doorheen te gaan als het ware. Dat het niet alleen maar iets van de kerk is, maar dat je het ook meeneemt naar huis en meeneemt de week in. En als er hier ouders zijn met wat oudere kinderen, dan weet je denk ik ook wel van hoe ouder ze worden, hoe minder makkelijk ze het vinden om iets van hun binnenkant te laten zien. Probeer dan ook weer, net als wat ik voor de pauze al zei, het woord van de Heere bij je kind te brengen door een Bijbeltekst op een neer te zetten, op te hangen of wat dan ook. In een sneltreinvaart. Welke vragen hebben jullie nog over het in de kerk zijn, bij de kerkdienst betrekken of over het napraten of verwerken van de preek? Ik zag bij jou een vraag, dacht ik. Ja? Ja. Ja. Klopt. Ja. Je ziet die website ook eronder staan. Er liggen ook kaartjes op tafel van bijbelsopvoeder.nl. En die website is inderdaad bedoeld om ouders gewoon maar wat handvatten te geven rondom de preek. Ja, dus er zijn kleurplaten bij bijbelteksten, er zijn bijbelse kijktafels bij geschiedenissen. Ja. Andere vragen over betrekken bij de kerkdienst of verwerken van de kerkdienst of de preek? Nee. Welke leeftijd heb jij het nu over? 5. Ja, dat is een lastige leeftijd. 4, 3, 4, 5. Het is een leerproces. En laten we ook accepteren dat het een leerproces is. Ja, echt serieus. En als je er zelf last van hebt, kies een plekje waarvan je denkt van ja, dan zien niet zoveel mensen het. Vaak heb je er zelf meer last van dan de mensen om je heen. Ik hoor stevast ouders zeggen, over een kind kijk ik wel heen. En als die moeder 100 keer naar dat kind aan zit te stoten, heb ik meer last van die moeder dan van het kind. Ja. Dus ja, wees ook mild. En het is ook pittig voor onze kinderen. En dat mogen we ook gewoon zeggen. En ja, kijk wat je kunt doen om je kinderen te leren. Zeker kinderen met autisme hebben bijvoorbeeld structuur van pictogrammen met de volgorde van de kerkdienst. Misschien zijn er wel die dat kennen. Die worden soms ook aan een ring gedaan of een soort boekje dat het kind ook mee kan omslaan als het weer een aspect van de kerkdienst is geweest. Andere kinderen moeten iets friemelen om beter te kunnen luisteren. Als ze straks kunnen schrijven, kan het zijn dat het met schrijven een stuk beter gaat. Ja, je kunt. Ik hoor ook wel van ouders dat ze proberen om thuis wat luisteroefeningen te doen. Zo van, dat je iets vraagt dat je kind luistert en of het moet stil blijven zitten. Of dat ze online een kerkdienst kijken en kijken van hoe lang kan het stilzitten op een bank of op een stoel. Dat je gewoon wat traint of wat oefent. Maar ik zou in het algemeen zeggen van maak je er niet te druk om. Ja, dat antwoord dat. Maar ja. Nee, dat heb ik niet opgeschreven. Denk ik. Ja. Ja, ze staan dus wel in dat boek. Kom tot mij. Ja? Oké. Oké, ja, precies. Ja, dat is. Dat is echt een eye-opener, hè? Voor jezelf en vaak ook voor kinderen. Ja, klopt. Ja. Goed zo. Andere, ja.
Ja, we hebben een zoontje van 4 en die zegt heel vaak van ik.
Ja. Nee. Gaat hij naar school al?
Ja.
Ja, vaak zeg ik, als je ze eenmaal mee hebt genomen met 4, zo van nou, je gaat naar school, je gaat ook mee naar de kerk, probeer het dan vol te houden. Want anders gaat het van de zin van het kind afhangen of het wel of niet meegaat. En dat is gewoon ja, niet echt handig. Je kunt natuurlijk wel proberen om met je kind in gesprek te gaan van wat kan jou helpen? Of hoe kunnen we je helpen? Of ja, ik weet niet. Probeer ook te ontdekken van wanneer heeft hij wat meer geduld om stil te zitten. Misschien ook als hij iets in zijn hand heeft om aan te friemelen. Of als hij met de picto's mee kan doen. Of kan? Ja, het is echt zoeken van. Wat werkt bij dit kind? En dat zul je merken, elk kind is weer anders. Maar ook daarvoor geldt van, wees voor jezelf niet te bang van hij draait te veel. Of wat ik net ook zei, van een kind mag best een beetje draaien.
Ja, maar zelfs luister je
dan. Nee, ik snap het. Ja. Ja. Ja, weet je, als je in een zendingskerk zou kijken, dan zitten de baby's in de kerk. Ja, en die huilen en die doen en die. Dan denk je van ja, kunnen wij dan niet een beetje tolerant zijn voor onze 4-5-jarigen? Ja, toch? Ja, dus.
Ja.
We kunnen gaan beginnen om ook baby's mee te nemen, dan vallen die 4-5-jarigen niet meer op. Ja, dat is toch mooi met z'n allen in de kerk. Goed. Ik zie nog meer vragen, dus laten we het centraal proberen te houden. Welke vraag?
Ja, we hebben heel veel over.
kunnen doen. Ja. Ja. Ja, nou, ik heb over dit soort thema's praat ik in meerdere gemeentes. En soms is dat ook een combinatie van, nou ja, net als hier eigenlijk, van gemeenteleden en van kerkenraad. En ja, wat ik ervaar van die avonden is dat het voor twee kanten fijn is. Dat het voor een kerkenraad fijn is om te horen hoe het in de gezinnen is. En dat het voor gezinnen ook fijn is om, ja, te weten hoe een kerkenraad erin staat. Dus blijf daarover ook als kerkenraad en als ouders in gesprek, zeg maar. En als je zo'n voorbeeld ziet van wat heeft een kind op welke leeftijd nodig, deel dat ook met de predikant en vraag of dat lukt. En heb er ook begrip voor dat niet alle predikanten het kunnen. Sommigen kunnen het echt niet. Die raken gewoon helemaal van der apropos als ze iets eenvoudigs zouden moeten zeggen. Ja, en laten we ook de ruimte hebben om dat te kunnen delen, zeg maar even. Reken hem daar niet op af, maar probeer wel als kerkenraad en gemeente wat je kunt om je kinderen bij die kerkdienst te betrekken. Want het is, er zijn in verschillende gemeentes best veel afhakers. En ik denk dat dat al op veel jongere leeftijd begint dan dat wij denken. Dus ja, de zielen van onze kinderen is het waard dat wij als ouders, als kerkenraad, de handen ineen slaan. En ja, gewoon ook zoeken naar mogelijkheden om onze kinderen bij de kerkdienst te betrekken. Dus ik hoop dat deze avond daar gewoon ook toe aanspoort. Ja. Ja, ja, nou, ik ben zelf dus heel voorzichtig met tasjes vol met kleurboeken, viltstiften, poppen en weet ik veel wat, boekjes meegeven. Ik zoek het meer in waar we er net mee begonnen. Leer je kind zien hoeveel er in de kerkdienst gebeurt. En we weten natuurlijk uit de brieven van Paulus dat er op een gegeven moment staat dat de engelen in de dienst aanwezig zijn. Als je zo'n punt met kinderen bespreekt, kan dat heel diepe indruk geven op een kind. En volgens mij ontstaat er dan meer besef van Gods heiligheid en besef van wat eerbied is, dan dat je ze met haar eigen autootjes en speelgoedjes en zo laten spelen. Het is niet de bedoeling dat ons kind rustig of stil in die kerkdienst is. Nee, het is de bedoeling dat het kind iets van de Here ervaart in die dienst. En daar hebben ze ons bij nodig om ze daarop te wijzen, om ze daarin in te wijden, om dat aan ze te laten merken, te laten zien. En dat is ook voor ons een oefening. Waaraan kun je nou zien dat de Here in de kerk is? Denk dat voor jezelf over na. Wat zou je zeggen? En hoe ga je dat dan aan je kind zeggen? Dus ik zou het meer daarin zoeken dan in het bezighouden, zeg maar. Want dan doet het eigen ding. En dan is het niet dat de Here ervaart, zeg maar. Dat is iets wat je in ieder geval in de gaten moet houden. Als de preek nabesproken wordt, komen ook vaak die boekjes op tafel, is mijn ervaring in de gezinnen. Je zal niet de eerste ouder zijn die ziet dat daar een heel verhaal over weet ik veel wat staat, in plaats van over wat er in de preek is gehoord. Hè, dat kan. Maar als een kind zonder boekje zit, kan het ook met de gedachte in weet ik veel waar zitten. De, Bij het ene kind werkt het fijn om mee te schrijven. En dat is trouwens bij volwassenen precies één. Het ene volwassene moet er niet aan denken. En de andere volwassene vindt het heerlijk. En zo is dat bij kinderen ook. Sommige kinderen is het heel fijn voor de concentratie. En andere kinderen die gaan tekenen en doen. En nou ja, dan leidt het alleen maar af. Dat ervaar je door het te gebruiken. Nog meer over kind en kerk.
Ja. U had het juist over afhakers van de jeugd.
Ja.
Dat dat waarschijnlijk ook vaak of
ja.
Heeft u misschien ook tips van om te omgaan met de pubers daarover? Want bij mij is soms zondags morgens van en hoeveel kind ook mee vandaag?
Ja, ja, ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja, ik vind het ook heel moeilijk om daar een kant-en-klaar antwoord op te geven. De gesprekken die ik daarover met ouders heb, het is zo verschillend hoe een kind denkt, hoe het gezin erin staat, hoe de ouders erin staat, hoe de gemeente eromheen staat, dat het bijna niet te doen is om daar ja, iets over te zeggen wat voor iedereen bruikbaar is, zeg maar. Wat helpt in veel gezinnen is als er structuur is van om zo laat gaan we uit bed, om zo laat gaan we eten. Dan dat ieder maar op zijn eigen tijd eruit komt en het een beetje een warboel is, zeg maar. Dat is al iets wat vaak in gezinnen toch nog wel een poosje weerhoudend is. Dat er vaste regelmaat, patroon is. Ik ben zelf ook heel erg van de gesprekken voeren. Hoe zit je er dan in? Wat maakt dat je niet wil? Wat houd je tegen? Wat is het waarom je kind... Hè, dat je daar probeert over in gesprek te komen. En dat je ook kijkt van... Ja, in hoeverre kunnen we daarin naar elkaar toe komen? En dat je ook iets probeert weer te geven van wat jij bij de doop beloofd hebt. En waarom jij het zo belangrijk vindt om als gezin naar de kerk te gaan. En ja, kunnen we elkaar daarin vinden? Hè? Dat je op die manier naar iets zoekt. Maar goed, dat is ook weer, natuurlijk ook weer persoonlijk. Ik ben zelf niet van de botte bijl van... en ik sleur je eruit en je moet en je zal en je gaat. Ik denk dat we dan meer stuk maken dan dat we helen. Als je alles hebt gedaan... dan is het denk ik ook goed om een soort gesprek te voeren... waarin je zegt, waarin je duidelijk laat blijken... van dat je het er niet mee eens bent en waarom. Dat je het ook niet op jouw geweten wil hebben, hè, deze keus. Maar dus dat je je kind daar verantwoordelijk voor maakt. En dat je elkaar op een gegeven moment ook vrijlaat daarin. En dat je, dat is natuurlijk ook een bekend gezegde. Als je niet meer met je kind over de Heere kunt praten. Dat je dan juist veel met de Heere over je kind praat. En ja, één woord van de Heere en... Het leven van je kind is totaal omgekeerd. En dit soort situaties laten gewoon ook zien van... Ja, onze kinderen hebben bekering nodig. Ze hebben de Heer Jezus nodig. Ze hebben genade nodig. En ja. Dus dat zijn een paar lijnen die ik voor je zou willen trekken. Maar misschien zijn er hier ouders met ervaring... of ambtsdragers met ervaring in deze situatie... die nog wat aan kunnen vullen...
Dan al heel vroeg al. Dus, en als ze al uit bed zijn, als ze aan het ontbijt verschijnen, dan is er om te zeggen: ik ga nu niet naar de kerk, die drempel is er al niet meer, maar als ze in bed liggen.
Ja,
wel.
Precies. Ja.
Dus als je die structuur al hebt,
ja.
Als je om 8 uur.
Ja, dat kan een weerhouder zijn.
Dan,
ja.
Dan haal je maar uit bed om te ontbijten, om ja. Naar de kerk te gaan.
Ja.
Bijvoorbeeld zoiets.
Ja, precies.
En ja, eigenlijk van vroeg uit weet ik, ja, was het in. Wel, dat heeft met de tijd te maken, tijdsgeven. Voor ons als kinderen was het nooit een discussie. Nooit een discussie. Nou, ja, dat is wel veranderd.
Ja.
Dus het is moeilijker geworden.
ja, en het geeft ook aan dat. Kijk, de wereld trekt aan onze kinderen. En het laat ook zien dat we ook in deze tijd als kerk ook een taak hebben om te trekken, zeg maar. Hè? Kijk, en vroeger speelde dat niet zo. Dan ging je wel vanzelf. Maar op dit moment is het belangrijk dat ook de kerk er alles aan probeert te doen om de kinderen erbij te betrekken, zeg maar. Ja. Ja, dat is ook anders. Ja.
Men wil ook meer weten het waarom.
Ja. 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 Ja, en dat kunnen we onze kinderen niet aanrekenen, want dat is ook wat op scholen gebeurt. En zo voeden we ze ook op en zo onderwijzen we ze. En dat hebben ze in deze samenleving ook nodig om te overleven. Dus ja, we kunnen niet zeggen van dat soort vragen mag je niet stellen. Hè? Dat hoort ook bij deze tijd. En daarom is het ook gewoon weer een opnieuw en steeds opnieuw zoeken van hoe geef je het nou in deze tijd vorm. Zowel als opvoeders als kerkraad. Ja, hoe kunnen we elkaar versterken daarin om onze kinderen vast te houden? Ja. Ja, ja, als je terugkijkt naar, 100 jaar geleden, zeg maar even, is dat verschil natuurlijk inderdaad groter. De samenleving is steeds verder van de Heer en van zijn woord en van zijn dienst afkomen te staan. Ga je terug naar de tijd van de eerste christenen in de Bijbel, daar was natuurlijk ook een gigantische kloof tussen de kerk en de tijd waarin ze leefden. En in die tijd zitten we bijna, of komen we. He, dus in die zin kunnen we wel van de eerste christenen weer heel veel dingen leren. En dan lees je ook steeds hoe ze een gemeenschap vormen en hoe ze samen ook de dingen doen. En ja, ik denk dat daarin ook een taak voor ons als opvoeders ligt, ook een taak van de kerk ligt, dat de kerk ook iets is om je voor te bereiden op je leven in de samenleving die zo steeds verder van de Heere afgaat. Ja, nee. Nee, maar dat mogen we dan ook weer aan onze kinderen uitleggen, duidelijk maken. En dat geeft dan ook iets aan waarom we die kerkdienst zo nodig hebben. Juist ook als ze waarom vragen stellen, zoals Adeline Egas aangeeft. Om in de week weer te kunnen leven als christen. En dat kan onze, als we dat ook onze jongeren duidelijk kunnen maken, dan snappen ze ook waarom ze het nodig hebben, die kerkdienst. Precies, ja.
Als iemand in onze kerk komt, dan heb ik niet het idee van kijk hoe lief ze elkaar
hebben. Nee, nou.
Is zouden we dan meer naar het model van de goede christelijke kerk, dat we de gemeenschap ook op de samen maaltijd kinderen, dat we in het onderwijs bij elkaar zijn en meer de christelijke stand weer in plaats van, al dat dingen naar de
maken. Ja, ik zou het niet tegen elkaar uitspelen. We weten van Paulus natuurlijk ook dat hij preekte. Hè? Dat hij ook mensen in de synagogen en in de kerken, precies. En die gemeenschap, ja, ik hoop toch dat je dat hier in de gemeente ook mag ervaren. Ook door zo'n avond als nu. Of door je kinderen op catechisatie of op een jeugdvereniging. Of op een dat er toch iets van gemeenschap mag zijn. En ik denk zeker dat hoe killer en hoe kouder en hoe verder de samenleving van de Heer en zijn dienst afwijkt, hoe meer wij elkaar in de gemeente nodig hebben. En daar kom ik bij waar ik de avond ook mee begon. Ook als opvoeders hebben we elkaar meer nodig. Dus ja, daarin ligt ook die gemeenschap. Maar inderdaad, misschien kunnen we dat versterken. Misschien moeten we dat versterken in deze tijd. Misschien worden we meer naar elkaar toegedreven. En komt die versterking op die manier? Klopt.
En dat maakt dat je veel meer zelf nadenkt. En ik zie daardoor ook op de generatie dat je kinderen die meer bewustere keuzes maken voor christelijke normen en waarden.
Klopt.
En ik denk dat dat, ik vind het wel een hele mooie gedachte. Dat je wel meer naar elkaar streven van de lidmaatschap. We raken wel steeds verder af en toe wat de wereld zegt. Wordt een hele belangrijke boodschap.
Precies. Zeker, ja. Nee, ik denk niet dat we daar bang voor hoeven te zijn. Nee, het heeft ook iets. Kijk, het is natuurlijk ook afhankelijk van je generatie, hè? De oudere generatie vindt het vaak spannender, omdat zij dat niet in hun jeugd hebben meegemaakt, dan jonge ouders die er ook weer bij zijn opgegroeid. Dus ja, probeer daar ook naar elkaar toe ook begrip voor te hebben, dat je er anders in staat of anders tegenaan kijkt. Maar wat jij zegt is zo, juist door die openheid komen we veel meer met elkaar in gesprek. En vroeger deden we het maar gewoon omdat iedereen het deed misschien. En nu krijgen we de gelegenheid, juist ook als onze kinderen vragen stellen, om met ze rond het woord te gaan luisteren. Van ja, staat er dan iets over in de Bijbel? En je zult het zelf ook ervaren, dan hebben we eigenlijk best weinig Bijbelkennis. Ja. En dan moet je echt met je kinderen gaan zoeken. Van nou ja, jongens, laten we maar eens even gaan zitten. Hè, wat kunnen we nou vinden over dit onderwerp? Maar dat is toch mooi als je zo met je kinderen in de Bijbel naar een antwoord kan zoeken. Goed, tot hoe laat hebben wij?
We hebben uiterlijk 10 uur, dus we hebben nog wel even. Maar ja, als de vragen opgedroogd zijn, dan moeten we niet onnodig werken.
Nee. Precies. Nou, ik ga jullie nog even een paar dingen laten zien over de catechismespreek. Daar ga ik niet te veel meer bij zeggen, maar dan laat ik je gewoon even wat plaatjes zien, dat je ook weet van, nou, wat is er nou om met je kinderen de catechismespreek voor te bereiden of achteraf te verwerken. En nou, dan kijken we of daar nog vragen over zijn. Dan proberen we met 1 minuut of 10 af te ronden. Dan zijn we ook weer op tijd thuis, toch? Er zijn de laatste tijd best heel veel boekjes verschenen om de catechismespreek met je kinderen voor te bereiden of te verwerken. In de tijd dat onze kinderen klein waren, nou, ze zijn nu tussen de 23 en de 28, dus zo klein zijn ze niet meer, hadden we alleen Van Dam. En wij gingen thuis voor de 4e keer, denk ik, ongeveer Van Dam lezen. Leid mij in uw waarheid als voorbereiding op de catechismespreek. En toen zeiden onze kinderen, ja mam, nou niet weer hè. Het is nou een keer genoeg geweest. We hebben hem wel 4 keer gelezen. Ik zeg, jongens, er is niks anders. Dan gaat u zelf maar schrijven. Nou, dus toen is de serie Lerenderwijs ontstaan. En onze kinderen waren best wel wat doeners. Dus er zit ook een werkboek bij. Met puzzels, met opzoekdingen uit de Bijbel. Dat ze ja, gewoon rond die catechismespreek bezig kunnen zijn. Nou, inmiddels zie je al meer titels en ze liggen ook allemaal op de tafel. Er zijn de achterliggende 5 jaar, denk ik, zo wel een stuk of 4, 5 boeken bijgekomen. Heel mooi is ook, en ja? Ja. Je kunt het werkboek is zo en zo voor kinderen die kunnen lezen en schrijven. Dus ik zou zeggen 7 plus, zeg maar even. Het lees- en leerboek kun je op 2 manieren gebruiken. Er is een verhaal over de hele zondag. Dat is een beetje gericht op kinderen van 4 tot 7, zeg maar. En er is een verhaal per vraag en antwoord. En dat is een beetje gericht op kinderen van 7 plus, 8 plus. Dus daar kun je wat in variëren eigenlijk. Goed, we hebben nu al zoveel gezegd vanavond, dan kan ik dit ook wel zeggen. Ik ben in de gemeente geweest. Daar hebben ze lerenderwijs het leesboek, heeft de kerkenraad aangeschaft. Hebben de gezinnen kunnen kopen voor de helft van de prijs. Dus de helft betaalde de kerkenraad, de helft betaalde de gezinnen. En elke zondag begint met een voorbeeld. En de dominee heeft dat voorbeeld dus ook weer in zijn preek een plekje gegeven. Dus in die gemeente zijn ze dus ook heel sterk bezig om gezin en gemeente op elkaar af te stemmen. Dus overal waar ik kom, noem ik dit voorbeeld. Zover kun je ook nog gaan. Er zijn ook catechismusberijmingen. Gewoon iets heel anders om eens een keer de catechismus te zingen met elkaar. Er zijn inmiddels bij elke zondag ook gezinsmomenten. Dit is die van ellende, verlossing, dankbaarheid. Om kinderen te laten zien aan de hand van het leven van David. Dat zonde, bloed van Christus, de dankbaarheid in het leven van Gods kinderen. Ja, eigenlijk steeds rondgaat. Bij 19 zondagen is er ook een uitlegplaat, gewoon eenvoudig in de taal van kinderen. En ze kunnen hem even kleuren, ze kunnen hem lezen of je kunt hem voorlezen. Maar kijk, hier gaat het over vanavond. Er zijn kleurplaten bij elke catechismuszondag. Als je het echt naar de sfeer van huisgodsdienst wil, dan zijn er ook wel vragen bij de catechismus die je met kinderen kunt leren. Vragenboekjes. Nou, dit is dat werkboek bij Lerenderwijs waar ik het net al over had. Er is een meester die heeft in coronatijd voor zijn leerlingen bij elke zondag een uitleg verteld in de vorm van een verhaal. En ik weet van gezinnen die op zaterdagavond dus dit met hun kinderen luisteren als voorbereiding op de catechismuspreek. En er zijn ook gezinnen die gebruiken een dagboek bij de catechismus om, eigenlijk waar we het net over hadden, die kloof van de kerk en door de weeks. Dat je dus in de week na de catechismuspreek ook nog aan de hand van een dagboekje met diezelfde zondag bezig bent. Dus dat zijn 9 manieren om met de catechismuspreek bezig te zijn. Heeft iemand daar vragen over? Goed, nou dan gaan we afronden. Ik wil als slot bij het thema kerk nog even zeggen, wees je ook bewust van je eigen voorbeeld. Hè? We zagen net bij gewetensvorming, je voorbeeld is een bouwsteen voor het geweten van je kinderen. En dat geldt ook voor hoe je kind in de kerkgang staat. Hoewel het ook kan zijn dat jij helemaal niet graag gaat en je kind wel graag. Of jij heel graag en je kind niet graag. Dus het is geen automatisme. Maar we spreken ook hierin door ons voorbeeld. Hoe gaan we zelf naar de kerk? Hoe praten we over de preek? Kun je iets vertellen zondags uit de kerk over wat jou heeft geraakt in de preek? Of wat je opviel of wat je trof? Hoe praat je over ambtsdragers? Hoe betrokken ben je zelf op de gemeente? Dat zijn allemaal dingen die onze kinderen bij ons zien. En als laatste, ook weer bij dit thema. Ook hier zijn we zo afhankelijk van de zegen van de Heere. En ja, wees je daar ook van bewust. En ja, laat dat je opvoeding niet alleen een Bijbelse opvoeding, maar ook een biddende opvoeding zijn. En ik denk dat je dan ook mag zeggen dat het ook een verwachtingsvolle opvoeding mag zijn. Omdat de Heer in zijn woord zegt, er is verwachting voor uw nakomelingen. En niet om ons en niet om onze kinderen, maar wel om wat de Heer heeft gedaan en wil doen. Goed, dan wil ik het hierbij laten. Ach, nee joh.
Voordat ik ouderlingen vandaag het woord geef. En ik wil nog u hartelijk bedanken voor uw inbreng deze avond. En voor de hele praktische voorbeelden. En ook de literatuur, de boeken. Ze liggen daar niet om. Je kunt kijken, maar we maken een fotootje van. Ze zijn allemaal te bestellen. Maar dat kennen we allemaal wel. Ik moet nog even ook onze dominee excuseren. Die had het tweede gedeelte vanavond hier wel bij willen zijn. Maar hij moest onverwachts preken en reizen. Er was een predikant, had afgezegd. En werd hij dus gebeld om. Moest hij voorgaan vanavond. Dus vandaar dat hij hier ook niet aanwezig is. Dus dat wil ik nog wel even melden. Hartelijk dank. En dan zal Ouding van Haan met ons de avond afsluiten.
Ja, dankjewel, Houding Eergas. Ook dank voor uw woorden. Ik wilde graag afsluiten met het zingen van Psalm 119. En dan daarmee het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis. Als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Ja, dat willen we graag zien. 119 vers 5. Voor uw heilig aangezicht. Deze avond waarin we gesproken hebben over de opvoeding van de kinderen, van de kerkgang. Heren, en ach, zoudt gij ons dan willen onderwijzen, heren, want wat zijn er een zaken. Het kompas wat van nature verkeerd afgesteld staat. Heren, wilt gij ons bekeren. En tot u trekken, laten zien, Heere, welk een goede God gij zijt voor mensen die van u afgevallen zijn. Heere, wat hebben wij dan een rijke boodschap, ook voor onze kinderen. Heere, maar wat zullen de kinderen het ook aan ons zien? Daar is ook over gesproken, Heere. Zijn wij het goede voorbeeld? Ach, Heere, wilt u dan ook de ouders bekeren, zodat ze in de vreze des Heeren hun kinderen kunnen onderwijzen? Heere, want de kinderen zien best wel scherp naar ouders en naar ambtsdragers en naar een ieder. Heere, ze zijn de wereld ontdekkende, ze zijn zichzelf ontdekkende. Heere, zoudt gij willen werken in de harten van onze kinderen in de gemeente? We zijn gezegend, Heere, met een jonge gemeente waar veel jonge kinderen zijn. Ach, Heere, wil gij ze bekeren tot u? Wil daartoe ook het werk gebruiken deze avond? Mevrouw van Hartingsveld, ook de kracht geven en uw zegen geven om daar, mocht het zijn, een middel in te zijn, om ouderen onderricht te geven, ook in afhankelijkheid van u. Heere, wil zo werken. Want ziende op onszelf, Heere, waar is er verwachting? Maar ziende op u, Heere, dan is er toch alle verwachting. Gij zijt toch gekomen naar deze wereld om zalig te maken wat verloren was. Heere, breng ons dan aan uw voeten, beleidende onze zonden. Heere, dan is toch uw liefste werk wat gij doet, om harten te bekeren, om uw koninkrijk uit te breiden, om zielen te zaligen. Daartoe zijt gij toch naar deze wereld gekomen, Heere, verlaten in zonde en schuld, om de schuld te dragen die wij moesten dragen, om de straf te voldoen die wij veroorzaakt hebben. Ach, Heere, zoudt gij dan rijk willen werken? Gij zijt toch een almachtige God, een grote God, die de hemel en de aarde in 6 dagen gemaakt heeft, Heere. Ons verstand staat daarbij stil als we dat proberen te bevatten. Maar, Heere, zo groot zijt u wel. En ach, dan denken wij altijd te klein van u. Maar zoudt gij ons willen leiden? Zoudt gij ons willen ondersteunen, ook in het opvoeden van de kinderen? Heere, dat we ze voor mogen gaan in het beste wat wij ze toe kunnen bidden, ook, Heere. Ach, we willen natuurlijk dat onze kinderen ook maatschappelijk zullen slagen, Heere, maar ach, wat is het toch groot als de vreze des Heeren in de kinderharten gevonden worden. Gij spreekt dat toch in uw woord, Heere. Zo hij niet wordt als een kind, gij kunt de koninkrijk Gods niet ingaan. Dat kinderlijke vertrouwen, dat afhankelijke, ook van de ouders, dat de kleine kinderen alles van de ouders verwachten. Heere, dat we zo als volwassene mensen ook alles van u mogen verwachten. Heere, wil dan werken. Heb dank dat we zo in een goede sfeer bij elkaar mochten zijn, Heere, onder de bedouwing van uw woord mocht het zijn. En zoudt gij ook ons allen veilig thuis willen brengen? Ook mevrouw Hartingsveld, die nog een reis te gaan heeft, zou u haar willen behoeden en bewaren. Ook wij, Heere, want ach, we zijn mensen van de dag en er kan ons zo wat overkomen, Heere. En dan is het eeuwigheid. Zoudt gij die ernst ook willen doen beleven? Heere, heb zo dank voor wat gij alles gegeven hebt. We vragen het zo van u, niet omdat er enige verdienste is uit ons, maar die verdienste ligt toch in de volbrachte werk van uw Zoon. Heere, wil dan ons aanzien in hem, uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. Allen dank voor de komst, tot een mooie avond gehad hebben. Mocht het ook zijn dat er ja, ook mag helpen in het opvoeden, dan mogen we toch bovenal het van de Heere verwachten. Dank.